Welkom bij de IVA-podcast, waarin Caspar Lecluze en Jasper Engel in gesprek gaan met studenten, oud-studenten, medewerkers en vrienden van de IVA. Ze delen hun passie, wat hen drijft en hoe ze zijn gekomen waar ze nu zijn. Ben je klaar om geïnspireerd te worden?
Eerst maar eens even een vraag voor de luisteraars. Waar komt nou dat logo van BMW vandaan? En daar hadden we het al eens een keertje over. Heel veel mensen denken dat het een vliegtuigpropeller is, hè? Die ronddraait.
Ja. Ja, bij ons was die misvatting er ook. Is dat nou omdat BMW een verleden heeft in het produceren van vliegtuigmotoren, dat een link is naar een propeller? Maar het schijnt wel echt de kleuren van de Bayerische vlag te zijn.
Als je een beetje bekend bent met onze oosterburen, dan weet je dat de kleuren van de Bayerische vlag zijn.
Inderdaad. Juist, inderdaad. Nou, en over Bayern moeten we het echt eventjes met jullie gaan hebben. En vandaag aflevering 5 alweer, hier op de IVA Driebergen. Ja, weet je, wij gaan dieper in op wat iemand nou beweegt. Jullie zijn allebei oud-student, maar nog niet zo heel lang oud.
Klopt.
En dan hebben we Rijk Dragstra en Albert Hakvoort. En welkom hier. En we gaan het vooral, volgens mij is het thema München.
Ja, ik denk dat dat ons beste verhaal is tot nu toe. Dus laten we het daar inderdaad maar over gaan hebben, ja.
Ja, Albert en Rijk, hartstikke leuk dat jullie hier zijn bij de IVA-podcast. En ja, jullie hebben inderdaad een hele bijzondere ervaring opgedaan in München bij de BMW-groep. En daar willen we in deze podcast meer van horen. Om studenten die hier nu zitten te inspireren om misschien ook zo'n hele gave stap te maken richting het zuiden van Duitsland. Ja. Naar het mooie BMW. Maar misschien eerst tijd om aan het begin van deze podcast even een korte introductie te doen van jullie zelf. En Albert, ik geef het woord als eerst aan jou. Wie hebben wij hier tegenover zitten en wie horen de luisteraars thuis?
Ja, dankjewel. Allereerst leuk dat we hier mogen zijn. Dat vind ik gaaf. Ik ben dus Albert Hakvoort. IVA-student van 2019 tot 2023 geweest. HBO Automotive Business Management. Ik ben daar op een vrij bijzondere wijze toen de tijd ingerold. Hè. Ik had VWO niet gehaald in eerste instantie. Als ik dat wel had gehaald, dan was ik nu rechten in Utrecht gaan doen. Uiteindelijk in het jaar dat ik het over heb gedaan, mijn VWO, ben ik bij de IVA terechtgekomen. En daar heb ik absoluut geen spijt van gehad. Dus in die zin is voor mij het zakken voor mijn examen geen ramp geweest. Dus in 2019 gestart. Toentertijd ben ik ook begonnen met mijn bijbaan bij Broeker Seist. In de showroom, dus echt als verkoper. En uiteindelijk mijn afstudeerstage in 2023 was dat. Gedaan bij Broekers op het hoofdkantoor ook. Dus, en daar heb ik uiteindelijk de IVA mee gehaald met die scriptie. Toen begon ons München avontuur inderdaad.
Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over.
En dat is inmiddels ook alweer eventjes voorbij sinds afgelopen zomer. En nu ben ik 4 dagen in de week werkzaam bij Flexibil. Dat is een remarketing platform, onderdeel van Broekhuis ook. En daar hou ik me eigenlijk bezig met de commerciële activiteiten rondom dat platform. En op de vrijdagen studeer ik in Rotterdam. En doe ik een pre-master aan de Erasmus Universiteit. Okay. In de hoop om volgend jaar een master daar te kunnen doen.
Kijk, hartstikke goed.
Ja.
En Rijk?
Ja, nee, hetzelfde, een klein beetje hetzelfde verhaal als Albert. Albert en ik hebben elkaar leren kennen in 2019, toen we beide begonnen hier. En zijn alle 4 de jaren van onze HBO-klasgenoten geweest. Dat was erg leuk. Dus we hebben inderdaad allebei die 4 HBO doorlopen. Ik ben in het tweede jaar begonnen bij BMW van Poelgeest. Daar begon mijn, is niet mijn liefde begonnen, maar daar heb ik toch een beetje het BMW-DNA nog opgedaan. Toen natuurlijk mijn afstudeerstage in 2023 gedaan bij Manifar Agency. Wel grappig, oud IVA-student Ruben Hoogveen destijds. Mijn afstudeerstage. Daarna komt inderdaad het München-verhaal. Daar gaan Albert en ik straks wat meer over hebben. Zijn we terug van gekomen afgelopen zomer. En inmiddels weer in de markt voor een nieuwe uitdaging naar wat andere baantjes. Dus
En als hij zegt vrienden vanaf dag 1, dan bedoelt hij ook echt dag 1, namelijk de introdag. Ja. Hij was namelijk zijn OV-kaart vergeten. En hij had begrepen dat ik uit de buurt kwam, dus hij vroeg of ik hem even thuis af kon zetten.
Nou, ja, klopt. Amersfoort en Woudenberg. Dus,
jullie komen ook daadwerkelijk nog een keer echt bij elkaar uit de buurt.
Ja. Ja. Albert en ik zijn inderdaad vanaf de IVA vanaf dag 1 met elkaar opgetrokken. En daarom dat het ook zo leuk was om samen naar Duitsland te gaan. Dus absoluut, we kennen elkaar nu erg goed.
Ja.
Hoe ontstaat zo'n idee om naar Duitsland te gaan?
Ja, ik moet zeggen, de echte oorsprong weet ik niet zo goed meer. Maar het was natuurlijk een feit dat wij voor de IVA een afstudeerstage moesten zoeken. En toen is ergens het idee ontstaan om dat in het buitenland te doen bij een van de grote Duitse fabrikanten. Dus dat hebben we toen uiteindelijk ook geprobeerd. Heel veel sollicitaties eruit gedaan op allerlei verschillende functies. Alleen dan beland je in de sollicitatiemolen daar bij die grote Duitse corporates. En bij de een sloot het niet helemaal aan qua opdracht. Bij de ander kwamen er überhaupt niet doorheen. En weer een ander, daar stond de functie ineens niet meer open. Dat kwam eigenlijk niet helemaal van de grond. Dus toen hebben we uiteindelijk allebei onze stage hier ergens in Nederland gevonden. Ik ben Broekhuis, hij bij Manify. Alleen dat idee, dat bleef in ons achterhoofd zitten. En best wel hardnekkig ook. Dus toen dachten we op een gegeven moment van, joh, maar we hebben voor na de IVA ook nog wat nodig. Moeten we dan niet gewoon die stage gaan doen? Hè? Dan ben je helemaal vrij, heb je geen eisen meer vanuit de IVA. Kun je nou ja, doen wat ze daar van je vragen. Dus misschien is dat wel een betere optie zelfs. Dus toen zijn we weer opnieuw die hele sollicitatieprocedure ingegaan. En kwam dat helaas weer niet van de grond. Om allerlei redenen. Kijk, je moet het zo zien dat op die stagefuncties bij BMW natuurlijk ontzettend veel aanvragen binnenkomen. En dan moet je er gewoon heel erg uitspringen qua cijfers of qua universiteit of qua achtergrond, werkervaring, noem maar op. En dat lukte toen niet. Dus toen hebben we het briljante plan opgevat om dan maar een paar cv's uit te printen, ons pak aan te trekken en richting Duitsland te rijden.
Ja, mind you, we zaten nu in Pinksteren. Dus echt al richting, wel de scripties al bijna ingeleverd. Ja. Ik had nog een laatste hertentamen en het zag er naar uit dat we in juni gingen afstuderen. Ja. En zoals Albert zei, eigenlijk al aangaf, het kriebelde nog steeds. En dat was eigenlijk het moment dat we tegen elkaar zeiden, hey, als we straks klaar zijn en we hebben niks, laten we dan nog in ieder geval één keer proberen. En stoute schoenen aan.
Een soort als of niets poging.
Ja. Maar even voor de goede orde. Jullie hebben een paar cv's uitgeprint, pak aangetrokken, auto ingestapt, München. Ja. En wisten ze in München dat jullie kwamen?
Nee, wij hebben echt voor onszelf 2 dagen vrijgepland. Ik weet nog dat jij 2 dagen van tevoren mij belde van, hey Albert, we hebben eigenlijk helemaal geen plan. Wat gaan we daar doen? Ik zeg, nou, we gaan daar gewoon langs. We hebben 2 dagen vrij. Ik heb ze vrij staan. Dus we hebben uiteindelijk 6 merken geselecteerd. Die een soort van mooi op de route lagen. Dus dat waren Porsche, Mercedes, allebei in Stuttgart natuurlijk. Toen op de weg naar München kwamen we langs Alpina. Dus we dachten, of bij Alpina zelf. En als Alpina het niet wordt, dan hebben ze misschien wel een ingang naar BMW. Toen zijn we in München zijn we naar NIO geweest. Er zit ook een heel groot kantoor van NIO.
Ja.
En BMW dan natuurlijk. En toen wilden we op de terugweg nog langs Audi in Ingolstadt. En dat paste precies mooi binnen 2 dagen. Dus zo gezegd, zo gedaan. Stapeltjes cv's uitgeprint en die kant op gereden. En we hadden inderdaad helemaal geen afspraken of niemand. En dus, het werd echt koud solliciteren.
En hoe werd daarop gereageerd? Wat was het eerste bedrijf waar je naartoe ging?
Als eerste hebben we naar Porsche gereden.
Naar Porsche. Ja. En wat gebeurde er toen?
Die stond stiekem misschien ook wel bovenaan ons lijstje, denk ik.
Kan me wel iets bij voorstellen.
Gedeelde eerste plek.
Gedeelde eerste plek, ja.
We hadden eigenlijk daar op 1 contact na ook niks. En het was al, ja, je komt er op een bedrijventerrein aan en je weet eigenlijk niet zo goed waar je moet zijn. Dus dan ga je ook maar naar de receptie.
Nou, een receptie, hè? Je hebt natuurlijk allemaal verschillende kantoren daar.
Je zoekt natuurlijk de HR-afdeling op. Die is het meest voor de hand liggend. En dan sta je daar voor de receptie en dan zeg je eigenlijk van, goh, we hebben geen afspraak met, of we hebben geen afspraak, maar we zouden graag die of die willen spreken. Hebben jullie misschien een persoon die vrij is, die nu even in de gelegenheid is? En dan gebruik je het zielige excuus natuurlijk, dat je daar helemaal naartoe bent gereden vanuit Nederland. Ja. En dat ze je nu echt niet kunnen wegsturen. Maar ik kan het
en daar zijn, ze dan, ook te beleefd voor, dat doen ze ook niet.
Dat zijn Duitsers heel sportief in, dus die willen dat doen. Hoewel je bij Mercedes een bedrijfterrein hebt met een hek, daar word je bang van. Ja. En daar kom je ook niet op.
Daar zijn we met de auto op een gegeven moment in de rij gaan staan voor de medewerkers. En dan sta je voor zo'n slagboom te wachten en iedereen werd keurig doorgelaten. Bij ons vroegen ze, maar wat komen jullie doen? Ja, wij komen solliciteren. We zijn op zoek naar iemand van HR of van de salesmanager of wat dan ook. Nou, ik laat jullie door, maar dan moet je gelijk weer omdraaien en hier een trein af. Ja. Dat is niet de bedoeling.
Dus je houdt heel sportief.
Je houdt de auto's achter je op, bij wijze van spreken. Als we
wij waren geen medewerkers natuurlijk. We waren gewoon in de rij gestaan voor medewerkers. We dachten, zijn we in ieder geval binnen het hek.
Oh, joh.
En dan zien we het al verder. Maar dat ging niet gebeuren.
Oké, dus dat was de eerste was dus Porsche. En je hebt iemand bij Porsche wel gesproken?
Nou, bij Porsche hebben we uiteindelijk Peer Pechard gesproken, oud-IVA-student ook. Die heb ik toen uiteindelijk als contactpersoon opgegeven daar bij de balie. En die wist verder niet dat wij kwamen. En die zei van, hey, staan jullie in Stuttgart, joh? Wat leuk. Ik ben op vakantie, maar geef me even 10 minuten. Die heeft mij toen teruggebeld. En die heeft iemand van zijn afdeling naar beneden gestuurd om in ieder geval ons cv in ontvangst te nemen. Dus dat was heel leuk. Ja, zeker. Alleen we hadden natuurlijk onze planning met nog 5 andere merken. We moesten ook weer verder.
Maar als ze nou hadden gezegd bij Porsche van, nou, welkom hier. Want jullie kwamen voor een stageplek.
Zeker, ja, direct.
En we weten allemaal, stage is nou niet bepaald dat ze meteen ontzettend de portemonnee open moeten trekken. Nee. Terwijl dat wel echt jonge talenten zijn. Ja. Met diploma of een bijna diploma, maar de kans dat je er eentje gaat hebben, dat is vrij groot. Dus dat zal je ongetwijfeld, zullen jullie dat wel verteld hebben.
Ja.
En dan zeggen van, nou wat, dat was jullie plan. We komen hier stage lopen, terwijl we eigenlijk niet echt hoeven stage te lopen.
Nou ja, dat, kijk, een vrijwillige stage is in Duitsland wel wat normaler dan hier.
Ja.
Het gebeurt daar best wel veel. En zeker bij dat soort bedrijven, omdat dat ook gewoon goed staat op je cv uiteindelijk. Er zijn best wel veel mensen die daar een jaar lopen of een half jaar. Gewoon puur voor het cv, voor de ervaring, zonder dat dat van een school moet.
Ik hoor nou echt iets helemaal nieuws voor mij.
Nee, dat is best wel een fenomeen daar. Ja.
Toch wel, want in Nederland komt het niet voor.
Nee, daar heb je het niet zoveel. Klopt.
Je moet het zo zien dat bij buitenlandse universiteiten vaak een semester wordt vrijgehouden om een werkervaring stage erin te plannen. En niet één, maar twee. Dus de meeste stagiairs die wij hebben leren kennen in München, die kwamen uit eigenlijk heel Europa. En die hadden al hun tweede of derde stage. Dit was dan al hun tweede of derde stage. En in Nederland kennen wij dan de afstudeerstage. Waar je ook nog eens je scriptie moet doen. Maar in Duitsland zijn ze daar meer van het meewerken. En hoef je vaak geen scriptie daarnaast te schrijven. Ja. Dus bedrijven zitten daar ook met een heel andere instelling. Die nemen stagiairs heel anders aan dan wij.
Ja, die komen echt in een uitvoerende job.
Yes, klopt. Ja. Je draait meteen veel meer mee. En dat hebben wij ook wel ervaren. Ja. Als we dan nog een scriptie daarnaast hadden moeten schrijven, dan was het toch wel pittig
dat
geweest.
Dat was daar geweest. Ja. Ja. Je werd vol aan het werk gezet.
Ja.
Ja, zeker. Vanaf moment 1 word je geacht meteen in het team mee te draaien en taken op te pakken. En daar leer je natuurlijk heel veel van. Maar dat is misschien net wat anders dan ik werk 2 dagen mee en ik ga 3 dagen aan mijn scripties als je hier
maar
bent.
Voordat we op dat punt zaten, moet ik even ons legendarisch verhaal afmaken.
Want jullie gingen verder.
Ja, het hield niet op bij Stuttgart. Wij zijn toen doorgereden naar Alpine. Alpina. Dan moet ik,
Alpine is Frankrijk.
Ja, Alpina. Nee, we waren bewust naar Duitsland gereden.
Ja.
Maar daar waren het vrij stugge Bayerische medewerkers, die ook eigenlijk amper Engels spraken. En wij deden zo goed en zo kwaad als het ging in het Duits. Maar daar kwam niet zo heel veel uit. Toen hebben we nog een hele poos bij de ingang gestaan om te wachten tot de salesmanager, want die zou in een meeting zitten, naar buiten kwam. Nou, die man hebben we nooit gezien. Dus wat daarvan waar is, weet ik niet. En toen zijn we maar doorgereden naar München. En toen hebben we eerst nog bij NIO een poosje gezeten. Daar hebben we uiteindelijk ook ons cv kunnen afleveren. Alleen daar waren de juiste mensen niet op kantoor, want het was dus blijkbaar, dat wisten wij niet, een nationale feestdag daar. En toen kwamen we bij BMW terecht. Nou, en voor de mensen die wel eens bij BMW geweest zijn in München, die weten hoe ontzettend groot dat daar is. Je hebt natuurlijk de fabriek, je hebt BMW Welt, je hebt het museum, je hebt de viercilinder. En daarachter zitten ook nog allemaal kantoren.
De viercilinder moeten we denk ik even uitleggen.
Ja, dat is eigenlijk het hoofdkantoor van BMW. Dus dat wordt intern wel het Hochhaus genoemd.
Ja.
En daar zit ook echt het board van BMW. Er zitten een aantal financiële afdelingen, marketing.
Maar het is ook
het heet ook de vorm van een viercilinder. Waarom hebben wij nooit helemaal begrepen? Ik denk dat dat niet de initiële bedoeling is geweest. Want dan hadden ze natuurlijk een 6-lijn gebouwd.
Ja.
Maar het heet nou eenmaal de viercilinder en iedereen kent het ook zo. Ja. Maar goed, daar zijn we toen gaan rondlopen. Eerst maar eens even bij BMW wel binnengekeken. En toen zijn we op een gegeven moment mensen met BMW keycords gaan aanspreken. Zo van, joh, wij zijn hier, we zoeken een stage. En hebben jullie enig idee waar wij naartoe kunnen? Is er een HR-kantoor of een, iets, iemand die we kunnen spreken?
En dat allemaal deed je netjes in je pak, heel beleefd.
Netjes in pak, ja, cv'tje onder de arm. En toen
liepen daar meer mensen in pak? Was dat
heel veel medewerkers.
Ja,
heel veel
medewerkers. Toch wel. Dat ik wel zeggen, dat is wel echt wel een
huiszaak. Ja, zeker. En toen spraken we op een gegeven moment een groepje mensen die net pauze hadden met BMW keycordjes. En die hoorden ons verhaal aan. Die zegt van ja, maar dat werkt niet zo. Dat moet allemaal online en daar moet je op solliciteren. En ik zeg, ja, maar dat hebben we geprobeerd. Dat werkte niet. Daarom staan we nu hier. Dan heb je het niet van ons gehoord. Maar dat gebouw daarachter, daar zit HR. Dus wij naar dat gebouw toe. En daar zaten allemaal van die poortjes bij de ingang, waar je dan alleen met een medewerkerspasje naar binnen komt.
Ja.
Dus dan zijn we voor de deur gaan staan. Hebben we gewoon net zo lang gewacht totdat er mensen in of uitkwamen.
Hoe lang moest je wachten?
Ja, dat viel op zich wel mee. Ik denk dat we daar een kwartiertje rondliepen of zo.
Nou, we hebben er wel even gestaan. Omdat nogmaals het Pinksteren was en de Nationale Feestdag. Zo goed was onze voorbereiding zelfs.
Ja, dat wist
dat
niet.
De meeste mensen niet op kantoor waren. Maar uiteindelijk...
Misschien is dat juist wel goed, omdat mensen dan ook wat tijd hebben. Want de druk op het kantoor is niet zo groot.
Ik denk dat de agendas inderdaad iets leger waren. En dat bleek ook uiteindelijk wel. Want in eerste instantie spraken we een man, die vond het een leuk verhaal. En die zei van, ik maak wel een foto van jullie cv en dan zal ik dat intern eens even rondsturen. Dus we dachten, dat is mooi, het is een leuk begin, maar we waren niet helemaal overtuigd. En we zeiden ook, we gaan in ieder geval niet met een cv weer naar huis. Dit cv gaat bij iemand in zijn handen. Dus toen zijn we op nog een man afgestapt. Die kwam net met zijn tas daar van de parkeerplaats aflopen. En wij weer in onze beste Duits. Zo van, joh, hallo, we zijn Albert en Rijk. En we zijn op zoek naar een stage. En een beetje ons verhaal gedaan. Nou, die man die begint op een gegeven moment te glimlachen. En die zegt, I think it's your lucky day because I'm the senior vice president of BMW Group. Wij zaten elkaar zo aan te kijken van, wat zegt hij nou?
Is dit echt?
Is dit echt? Nou, en toen bleek dat dus echt de senior vice president van BMW te zijn. Dus die man die zit één positie onder het board van BMW, zeg maar. En ook nog op het gebied van HR. En die zei van, joh, als jullie hier over een half uurtje weer staan, dan ben ik vrij en dan kan ik jullie ontvangen. Dus wij natuurlijk, ja, een gat in de lucht.
Ja. Ja, wat gebeurt er dan tussen jullie? Wat zeiden jullie tegen elkaar?
Ja, rustig begonnen we een beetje te vieren. We zeiden wel van, we gaan nu dit en dit in dat gesprek gaan we uitleggen. Hij heeft een beetje een introductie gehad.
Jij zegt maar, rustig begonnen we te vieren. We zeiden van jongen, deze is in de pocket.
Ja, van binnen springen natuurlijk meteen een gat in de lucht. Maar het is natuurlijk wel even een spannend gesprek. Ja. Dat was uiteindelijk nergens voor nodig. Want om
een hele
strikt half stond meneer beneden. En toen zijn we even naar boven bij hem in het kantoor gaan zitten. Toen hebben we 20 minuten over de serieuze dingen gehad. Dus over werk, carrière.
En wat we daadwerkelijk kwamen doen.
En wat we daadwerkelijk kwamen doen. En het half uurtje daarna hebben we het over Bayern München. Over het leven. Over vrienden. Wonen in een stad als München. Ook een beetje zijn taken. Ja. En ook gewoon over hobby's gehad. Dus dat was een hele prettige, amicale, menselijke man. Ja. En vandaar is dat een beetje gaan rollen. Hij heeft het uiteindelijk bij zijn een van zijn managers neergelegd. Zij heeft toen contact met ons opgenomen. En natuurlijk heeft dat wel een paar maanden geduurd. Het is een grote corporate. We hebben daar de hele zomervakantie nog achteraan moeten zitten. Ja. Maar uiteindelijk is het goed gekomen. En ja, zijn we toch binnengekomen met het verhaal dat wij de baas van de baas van de baas van...
Van de baas, ja.
Et cetera, hebben gesproken. En dat vonden die mensen een prachtig verhaal. En wij nog steeds.
Nou, en die senior vice president, die zei dus zelf ook veel. Ik werk hier nou 22 jaar, wat was het?
Ja.
En ik heb dit nog nooit meegemaakt. Dat de studenten voor mijn kantoor staan te vragen om een stage.
Ik wil hier werken.
Ja, hij zei ook letterlijk in het gesprek. Ik ga ook helemaal niet meer naar jullie cijferlijsten kijken. Of wat dan ook. Het feit dat jullie hier naartoe zijn gekomen. En hier zo aan mijn bureau zitten. Dat zegt al genoeg. En dat is wat we hier nodig hebben.
Ben je hem nog vaak tegengekomen?
We zijn hem met kerst inderdaad nog een keer tegengekomen. Dat was toen mijn hele grote betriebsversammeling heet dat. Een soort bedrijfsbijeenkomst. Daar was toevallig ook Olaf Scholz aanwezig. Dat was echt een grote bijeenkomst. Daar waren we ook weer via een achterdeur naar binnen gesneakt. Zaten we op de vierde rij, vraag me niet hoe. Dus daar kwamen we hem tegen in de gang. En toen herkende hij ons ook direct. En dan moet je voorstellen, de laatste keer dat we die man hadden gezien was in mei. Dus er zat best wel weer even tussen. En toen zei hij ook van, joh, plan binnenkort even een bakje koffie met me in. Dan kunnen we eens even bijpraten.
Want hij herkende jullie?
Hij herkende ons, zeker. Ja, dat was echt leuk.
Ja, we zaten elkaar wel aan te kijken van...
En zo'n man spreekt met Olaf Scholz.
Hij zat inderdaad voorin in het rijtje met boardmembers. En dat was wel leuk om te zien.
Twee Hollandse studenten.
Ja. En toen hebben we inderdaad, dat duurde uiteindelijk wel weer eventjes, maar hebben we, denk 2-3 maanden daarna nog eens een keer een bak koffie met hem ingepland. Ja. Nou, daar stond 3 kwartier voor. En vervolgens kwamen we daar. En was hij nog in gesprek. Dus wij dachten, oh, daar gaat onze tijd met die man. Nou, en uiteindelijk begonnen we inderdaad een kwartier later. Maar duurde het ook een half uur langer dan gepland. Dus zaten we gewoon weer ruim een uur met die man lekker koffie te drinken. Ja. Ze hadden een mooi boek gegeven van de 100 mooiste BMW's uit de geschiedenis. Even een persoonlijke boodschap voor ingeschreven. Dus die gaat ons niet meer vergeten.
Nee. Mooi. Nee, hij had er zelf nog iets ingeschreven ook.
Nee, wij voor hem. Als bedankje dat hij daar kon staan.
Die staat nu op zijn boekentrein in zijn kantoor. Als bedankje van de twee jongens uit Nederland.
Dat is tof. Ja. Jullie goed gedaan.
Ja. Is het een leuk verhaal, denk ik.
Even nog weer terug naar het moment dat je die bevestiging kreeg. Want op een gegeven moment kwam dan die bevestiging dat je dan naar Duitsland toe mocht. Ja. Voor een stage. Ja. Dat was denk ik ook een feestmomentje van jullie.
Ja, absoluut. Nou kijk, het speelde natuurlijk vanaf dat moment al een beetje in ons achterhoofd. Van, joh, waarschijnlijk gaat het gewoon gebeuren. Alleen het was toen nog de vraag van joh, wanneer en wat gaat het precies worden. En dat was allemaal nog een beetje onduidelijk. En toen zou het in eerste instantie zouden we in september beginnen. Dat werd oktober. En toen 4 oktober was het echt de dag. Nou, toen zijn we dat weekend daarvoor...
4 oktober?
Ja,
in München?
Ja. Ja, dan vraag je af waarom. Maar dat weekend daarvoor was het laatste Oktoberfest weekend. Dus daar gingen ze helemaal niks doen.
Nee, ik wou zeggen... Nee,
dat kwam voor ons ook perfect uit.
Is iedereen dan weer een beetje nuchter?
Net.
Net.
Maar toen konden jullie ook dat keycord krijgen. En dan mochten jullie ook gaan beginnen. Wat hebben jullie daar gedaan?
Ja, wij zaten eigenlijk zonder dat we het wisten, want onze afdelingen heten daadwerkelijk anders. Alleen zonder dat we het wisten kwamen we op dag 1 van onze werkdag allebei in hetzelfde kantoor terecht. Dus het was ook, hey, jij hier? Ja, jij ook. Oké. Maar onze paraplu-afdeling bleek dus één afdeling te zijn. Alleen zaten we allebei op een soort sub-afdeling daarvan. En jij zat op de... Nou, misschien kun je het best
dus die paraplu die heet Media, of die heet de Digital Hub. En in de Digital Hub heb je Media Operations en je hebt DC-DC. Maar dat zal Albert zo uitleggen. Dat digitale... Die digitale afdeling, die was vrij nieuw. En daar hadden ze verschillende media-afdelingen in. Dus mijn afdeling zat vooral op het websitebezoek. Dus wij keken van... Eigenlijk het monitoren en analyseren van heel BMW Europa. Het team was ook heel BMW Europa, net zoals bij jou. Ja. Bekeken we eigenlijk wat voor bezoekers er op de site kwamen. Op welke knoppen die klikten. Of zij online een configuratie maken voor een auto. Of dat mensen nog bij de dealers naar binnen lopen. Want we weten een beetje in deze tijd... kiezen veel mensen ervoor om 's avonds op de bank met een laptop op schoot... een configuratie van een auto te maken. Ja. En dat is een beetje in een nutshell wat onze... afdeling doet en waar wij op gefocust zijn. Dus dat is een heel klein deel, maar het is wel een heel actueel iets. Wij kijken naar dus alle sites van heel Europa en naar het verkeer daarop. En waarom BMW Italië bijvoorbeeld een andere knop heeft op een andere plek. En of daar dan meer op wordt geklikt dan op de site van BMW Nederland. Want een heel klein detail of een voorbeeld is dan dat bij BMW Italië stond van sla je configuratie op. En dat bij BMW Nederland staat, sla je configuratie op en stuur hem naar een dealer. Ja, daar kijkt een consument anders naar. Een configuratie maken, dat is leuk, dat doen we allemaal wel eens, denk ik.
Ja.
Maar om daar naar de dealer te sturen, dat is nog wel een stap. Dus ja, daar kijk je dan naar als afdeling en dan zeg je van... goh, waarom is het bezoekersaantal bij BMW Italië hoger? Zou dat komen door die en die en die knoppen?
Ja, en dat was uiteindelijk het doel van de afdeling om het over heel Europa een beetje gelijk te trekken. Want er was best wel veel dat markten hun eigen ding deden. Dus hun eigen websites hadden, hun eigen systemen erachter.
De landen.
Ja, sorry, dat is weer zo'n jargon inderdaad. Maar een markt is inderdaad dan BMW Nederland of BMW Frankrijk of BMW Duitsland. Ja. En die vielen allemaal onder onze afdeling. Dus we hadden ook een heel internationaal team daardoor. We hadden eigenlijk vanuit elke markt bijna wel iemand in sowieso in München zitten, maar ook heel veel contact met die mensen lokaal. Mm-hmm. Dus dat maakte het werk ook echt heel leuk. Het voordeel daaraan was dat alles in het Engels was, in plaats van in het Duits. Want je hoeft een Fransman natuurlijk niet te vragen om Duits te gaan praten. En dan was het inderdaad, nou ja, jij zat dan meer op de marketingkant. Dus heel veel mensen die, of eigenlijk het analyseren van mensen voordat ze op de website zitten en wat ze daar als eerst doen. En ik zat dan op de DCDC, dat stond dan voor Digital Commerce en Digital Channels. En dat ging eigenlijk over alles wat mensen op de website doen. Dus vanaf het moment dat ze er zijn, totdat ze met een auto in een winkelmandje een bestelling plaatsen.
Gebeurt dat nou veel? Een bestelling plaatsen? Nou, iemand die hem helemaal nog niet heeft gezien en gewoon zegt, nou doe maar die alsof het
dat gebeurt best wel redelijk. Maar je ziet dat ze daarin ook nog een beetje stap aan het maken zijn. En ze zijn natuurlijk met Mini eigenlijk een soort pilot aan het draaien nu voor het directe sales model. Ja, het agentuurschapmodel in het Nederlands. En BMW die moet daar op een gegeven moment ook op gaan overstappen. En eigenlijk hebben ze bij Mini een beetje... Mini ging live op het moment dat wij daar zaten. Dus dat was best wel een beetje een spannende tijd. Want wij waren daar als afdeling heel erg bij betrokken. Met name hoe dat natuurlijk allemaal op de website zou gaan. En we hadden dus zowel BMW als Mini onder onze hoede. Voor het grootste deel van de markt. Dan zie je dat het op bepaalde punten heel chaotisch is. Of dat het heel anders werkt dan dat ze hadden bedacht. Maar ook dat er inderdaad daadwerkelijk mensen zijn die echt online een auto gaan bestellen. Ja. Ja. Het is heel leuk om dat vanaf de achterkant allemaal te zien. Dus wij hadden alle nummers, alle grafiekjes en taardiagrammetjes van achter alle websites. Dus je kunt gewoon echt live meekijken met wat er op die websites allemaal gebeurt. Het is echt heel leuk.
Ja. En zo zie je dus ook wat jij zei, 's avonds met een laptop op de bank. Dat haal je er letterlijk uit ook uit die data. Ja. Je ziet met welke device, welk tijdstip en welke acties verrichten.
Ja, je ziet hoe ze op de site komen. En eigenlijk nog interessanter is wanneer ze de site weer verlaten. Hè? Dus hoe lang ze erop blijven, wat hun laatste klik was. En aan de hand daarvan probeer je natuurlijk zoveel mogelijk te fine-tunen hoe iemand een perfecte customer journey doorloopt op jouw website. Want dat is uiteindelijk waar je heen wil. Albert legde net al kort uit over dat agentuurschap. Dat zit echt in de testfase. Er werd heel veel van verwacht, maar dat moet er echt nog inslijten. Ja. Dat hebben ze nu getest bij Mini. Of zijn ze nu aan het testen en 2026 beginnen ze ermee bij BMW. Dat is uiteindelijk waar we heen moeten, maar dat loopt nu niet meteen... Meteen super.
Als je in marketing zit en jij hebt je afstudeerstage ook in marketing gedaan, dan weet je wat een customer journey is. Maar kun je dat toch eens even toelichten aan de hand van BMW? Van wat is dan die perfecte customer journey zoals jullie die voor je zagen?
Ja, een perfecte customer journey zou natuurlijk zijn dat iemand binnen een paar klikken een auto heeft besteld. Dat is het in het heel makkelijk en heel kort gezegd. Nogmaals, wat je ziet is hoe iemand op die site komt en eigenlijk ook wanneer die weer eraf gaat. Dus welke kliks die doorloopt, op welke knoppen die selecteert. Natuurlijk kun je niet helemaal de auto zo configureren vanaf je laptop als in een dealership, zoals een verkoper dat voor jou doet. Maar dat mini reisje wat je maakt, dat wordt bedoeld met de customer journey. De klantenreis. Dus nou, nogmaals, hoe een klant erop komt, waar die doorloopt en hoe die uiteindelijk bij die auto terechtkomt.
Ja, juist. En dan zie je dat ze daar ook heel erg stuurden op omnichannel. Een begrip wat we hier op de IVA natuurlijk ook tot in de treur gehoord hebben. Maar dat je ook daadwerkelijk vanaf elk device en vanaf elk platform en op elk moment in de journey eigenlijk in kan stappen. En dan alsnog naar de bestelling van die auto toe kan. Ja. En dat is iets waar ze heel erg op stuurden. En dan moet je het zo voorstellen, wij zaten niet aan de IT-kant van dat verhaal. Dus wij deden niet daadwerkelijk de software achter alle wijzigingen op de website. Maar wij zaten meer aan de performance-kant van het verhaal. Dus wij bekeken van, joh, wat loopt er wel? Wat doet het goed in, bijvoorbeeld wat hij net zei, op de Italiaanse website? Kunnen we dat ook toepassen in Nederland? Of zit de markt daar weer anders in elkaar? En Duitsland was best wel een benchmark, want dat is nog steeds gewoon een hele grote markt voor BMW. Dus daar keek je ook veel bij af. En dan gingen we gewoon kijken, vergelijken of dat bij andere markten ook toepasbaar was. Nou, en dan was je dus heel veel voor het overleggen met mensen uit die markten en wat zij ervan vinden. Want die lokale markten, die hebben ook allemaal hun eigen willetje. En dat botst, maar schuurde af en toe een beetje met de wil vanuit München. Ja. En wij waren er eigenlijk een hele leuke bemiddelaar in. Dus we hadden echt met beide partijen heel intensief contact. Ja.
En als jullie hier nou op terugkijken, dan wat heb je nou met name hiervan geleerd? Wat neem je mee naar je volgende job, naar de toekomst?
Wat denk ik belangrijkste is om te zeggen nog even, is dat wij allebei deels of grotendeels gefocust waren op de Benelux-markt. Dus we communiceerden het meest met collega's vanuit de Benelux. Dat is logisch. Je hebt ook een andere groep, dat is dan Iberia, dus Portugal-Spanje. Omdat die landen vaak hun reclames en hun marketing op elkaar afstemmen. En dat werkt dan heel goed.
Ja, ja, oké. Okay. Ja.
Maar wat wij ervan geleerd hebben, om nu jouw antwoord, om jouw vraag te beantwoorden. Ik denk dat je vooral leert om in een internationale omgeving te schakelen. Dat is natuurlijk heel anders, maar dat is cliché. Wat ik daarmee bedoel, is dat iedereen zijn eigen manier van werken heeft. En dat er echt nog wel die cultuurverschillen merkbaar zijn tussen je collega's uit een land als Engeland of een land als Roemenië of Frankrijk. En daarin moet je wel leren schakelen. Er gaat heel veel over de communicatie, dus heel veel over de mail. Je hebt meerdere meetings met het team, om de week te starten bijvoorbeeld met het hele team. En dan is het even goed om alle gezichten weer dezelfde kant op te krijgen. Echt te kijken van waar zijn we nou mee bezig. Maar dat is wel iets om het begin even in te komen. Er zijn in het begin een hele hoop indrukken. Ja. En de eerste 2 weken waren echt wel pittig.
Maar je merkt het ook op kantoor. Dus niet alleen in het werk met mensen in die lokale markt. Maar zoals ik net al zei, werkte er ook vanuit die markt heel veel mensen bij ons in München. En dan merk je echt heel veel verschil tussen Spaanse collega's en Duitse collega's bijvoorbeeld. En dat is echt wel leuk om te merken. Dus je zag bijvoorbeeld dat wij waren echt verbaasd dat ze daar op vrijdagmiddag bijvoorbeeld nooit een borreltje deden. Wij dachten, hey, dat is toch heel normaal. Iedereen doet toch gewoon een borreltje na werk. Ja. Nou, toen hebben wij daar op een gegeven moment een beetje de afterworks drink geïntroduceerd. Nou, dat is een appgroep die nog steeds bestaat daar. Deden we 1 keer in de zoveel tijd, gingen we na werk gewoon lekker met z'n allen de stad in. Nou, ja. Dat was beren gezellig.
Het is München.
Maar dat zat dat zat er niet echt in. En waarom, weet ik niet. Maar op bepaalde vlakken, ja, zie je dat met name de Duitsers. Ik denk dat de Duitsers nog wel het meeste verschil hadden met ons.
Ik denk dat dat een misverstand is, dat Nederlanders en Duitsers nog heel erg op elkaar lijken qua cultuur. Ja. En dan is Bayern op zichzelf ook nog eens een...
Is nog stugger dan de gemiddelde Duits.
Ja, een andere cultuur. Maar daarin moet je even schakelen dat het meer om hiërarchie draait. Ja. Dus je kan niet zomaar iets even aan je baas vragen.
Nou, leuk voorbeeld. Ik had in mijn eerste of tweede week zat ik in een teammeeting. En toen werd er vanuit een paar collega's aangegeven dat zij met hun taken eigenlijk overliepen qua werk. En dat ze ook niet de resources hadden om dat uit te besteden. Dus dat het eigenlijk bijna niet meer te doen was. En toen dacht ik, een beetje proactief. Ik heb ze een mail gestuurd daarna en ik begreep dat jullie overliepen. Kan ik wat voor jullie doen? Hè? Ik heb nog op zich tijd. Dus als ik wat voor jullie kan doen, laat het me even weten. Mijn leidinggevende keurig in de cc gezet. Ik denk, dan weet hij er ook van. Nou, normaal duurde het 1 uur voordat je van iemand antwoord kreeg. Maar nu had ik binnen 5 minuten zat hij in de pen. Oh. Van joh, goed dat je proactief bent, maar dat soort dingen moet je eerst met mij overleggen. En als je werk wil hebben, dan moet je bij mij zijn. Dan verzin ik wel wat voor je. En, ja. Dus nou, ik dacht, oké, ik zal nog eens een keer proactief zijn. Maar later konden ze dat wel waarderen. Dat was toen natuurlijk ook gewoon elkaar leren kennen. Ik bedoelde dat niet verkeerd en dat begreep hij ook wel. Dat zijn wel van die voorbeelden dat je denkt van het is wel een Duits bedrijf.
Hey, ja. En nou zijn er studenten die hier zometeen ook net als jullie klaar zijn op een gegeven moment hier, IVA. En die denken, dat moet ik ook gaan doen. Hoe hebben jullie dat verder gedaan met bijvoorbeeld woonruimte? Want je zult niet op een hebben gereden.
Het was nog een heel knus verhaal, die woonruimte. Ja, want wij hebben in de eerste instantie, omdat eigenlijk pas heel kort van tevoren bekend was wanneer wij daar konden beginnen. Hadden we dus ook niet zoveel tijd meer om daar wat te regelen. Dus we hebben uiteindelijk 2 maanden in een hotelkamer gebivakkeerd met z'n tweeën.
Oh.
Het
goedkoopste hotel van de nacht. Ik mocht zelfs al in september beginnen. En toen was het bij Albert nog steeds niet 100% geregeld rond. En toen moest ik, omdat ik ook nog geen woonruimte had, ook naar mijn afdeling mailen van, ik moet 2 weken later beginnen. Ik moet 4 weken later beginnen. En uiteindelijk hebben we toen gezegd, nou, dat wordt gewoon een hotel. En dan kijk je naar het goedkoopste hotel in de stad. Voor in ieder geval 1 maand. Dat werden 2 maanden. En als je daar dan eenmaal bent en je begint met je mensen om je heen, begin je een beetje te netwerken, dan komt er een kamer wel uit. Maar het is denk ik vergelijkbaar met Amsterdam.
Makkelijk.
Het is niet makkelijk.
Wij zagen het wel eens toen we daar zaten, zagen we een lijst voorbij komen van duurste en lastigste steden qua woonruimte van Europa. En daar staat München gewoon tussen. Ja. Samen met Amsterdam, Parijs, Milaan en Londen volgens mij.
Ja. Uiteindelijk iets van een appartement of zo gevonden? Zoiets,
ja, hij is uiteindelijk echt in een studentenhuis beland. Een heel mooi plekje in de stad.
No. Ja, wow. Het waren
wel studenten hoor.
Het was een heel leuk, sfeervol huis. Het was niet zoals je voor je hebt als een Nederlands studentenhuis. Maar
het was nog erger.
Deels, inderdaad. Nee, het was niet erg. Het was gewoon op de leukste plek van de stad. Was het een heel mooi oud appartement.
Is dat gewoon op Mariaplatz of zo? Of
nou, net niet. Ik zat op Leopoldstrasse. Dat is wel de leukste plek in de stad. En ik was uiteindelijk blij dat ik daar woonde. Maar ik had wel 4 huisgenoten waar ik de keuken en de badkamer mee moest delen. Is alleen maar gezellig. En met die jongens heb ik nog steeds dagelijks contact. Ja, dat zijn wel de leuke dingen. En daar ben ik ook ingekomen via een stagiair die we leerden kennen op de campus. Dus we hebben daar
deze campus of bij in München?
Nee, als ik campus dan bedoel ik de werkcampus in München van BMW. BMW heeft dan 6 verschillende campussen en dan onze campus.
Ja, als er niet meer zijn.
Ja, misschien wel meer.
Voor jullie beeld, te werken dus bij BMW in München alleen al om en bij de 45.000 mensen. Ja. Dus je kan je voorstellen dat niet allemaal in één kantoor past. Dus je hebt verspreid over met name het noorden van de stad, heb je gewoon verschillende grote kantoren waar dan rustig 3.000-4.000 man zit.
En van die 45.000 mensen treffen jullie net die ene.
Precies, die juiste. Ja, dat blijft een legendarisch verhaal. We vinden het zelf ook nog steeds mooi. Ja.
De juiste plaats op de juiste tijd.
Goed, wat een mooie balans, want ik had uiteindelijk een studiootje voor mij alleen, ook via getroffen. Dus als we sociaal wilden zijn, dan gingen we bij hem op de kamer zitten. En als we gewoon even lekker rustig een avondje niks wilden hebben, dan gingen we bij zitten.
Okay. Dus, wel dicht bij elkaar?
Ja, redelijk. Kwartiertje met de U-baan. De metro. Zo mooi, heel goed geregeld daar. Dus, ja.
Oh, mooi.
Wat een gaaf verhaal, jongens. Ja. Wat een enorme ervaring hebben jullie opgedaan. Jullie zullen ongetwijfeld nog veel meer belevenissen hebben gehad, zeg maar, buiten de kantooruren, kan ik me voorstellen. Maar de tijd van de podcast, die vliegt alweer. En dat, dus we gaan richting de afsluiting. En normaal gesproken sluiten we eigenlijk af met een vraag voor een advies voor studenten. Dan hebben jullie natuurlijk alle ruimte om nog studenten een advies te geven. Maar ik heb toch wel een idee dat er door die hele podcast heen toch een advies zit. En als je iets echt wil, dan stap gewoon ergens in de auto en ga erop af. Of hebben jullie daar
Het is een beetje de ouderwetse manier, maar het heeft bij ons goed uitgepakt. En dan zijn er mensen die zeggen van ja, maar dat is geluk. Hè. Je moet precies de juiste man tegenkomen. Maar we zeiden ook veel, geluk of niet, je moet geluk soms wel afdwingen. Als wij er niet heen waren gereden, dan waren we die man ook niet tegengekomen.
Nou, Albert, je zegt dat. Het heeft goed uitgepakt. Ik hoor je vertellen, je ging naar Porsche. Die keek je een beetje vreemd aan. Bij Mercedes zeiden ze ja, hier helemaal niet. Vervolgens ben je nog bij Alpina terechtgekomen. Ja. Daarna kwam je nog bij NIO, dat het ook net niet was. Dus dit was de nummer, als ik het goed heb, nummer 4, 5 was dit op de lijst.
BMW was nummer 5, ja.
BMW was nummer 5, dat was dan misschien ook wel de favoriet. Er was er nog eentje, zat er achteraan. En dat was een Ingolstadt.
Ja, dat was Oude. Die hadden
en daarna zit gewoon Duitsland op.
Nou ja, wel in die 2 dagen die wij hadden, ja. Kijk, dan hadden we natuurlijk nog naar Ford in Keulen en Volkswagen zo kunnen gaan. Maar daar hadden we simpelweg geen tijd voor. Dus.
Nog wel bij Audi gestopt?
Nee, maar nee, wij zijn in al onze euforie zijn we de Olympia Tour ingeklommen. Dat is die hele grote toren die daar in het park staat.
In München,
ja. En toen op een gegeven moment was het 6 uur of 6:30. En toen dachten we van, shit, we moeten natuurlijk ook nog naar huis rijden. Morgen weer werken. Dus dan zijn we de auto ingestapt, kwamen we om 2 uur 's nachts thuis. En de volgende dag bij de koffie hadden we het beste verhaal van de hele club. Dus,
gaaf, heel mooi.
Ja.
Gaaf,
dus nee, dat zou denk ik dan, in hoeverre wij... op de plek zit om advies te geven, maar dat zou ons advies wel zijn. Van, joh, soms net even
wat gekker doen dan normaal. We hadden het op de reis hier naartoe erover. En het advies is gewoon doen. En als je dan goed zit, geduld hebben.
Goed, heel gaaf. Mannen, heel hartelijk dank voor je komst. Hier weer terug naar de IVA en het delen van jullie verhaal. Volgens mij is dit een inspiratie voor vele studenten die hier nu zitten om de stoute schoenen aan te trekken en ook te gaan voor de internationale stage. En kijk eens wat voor enorme ervaring jullie daar hebben opgedaan.
Ik zou het absoluut aanraden. Het is echt een. We hebben nog dagelijks van, joh, wat was het een leuke tijd en kunnen we niet morgen weer zoiets doen ergens. Dus nee, ik zou het zeker aanraden. Je houdt een hele hoop waardevolle contacten over, een hele mooie ervaring. En een goed verhaal.
Alright, dank jullie wel. Dank voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren via Apple Podcasts of op Spotify of Podimo. En graag tot de volgende keer.
Tot de volgende.